Waar ik het vanochtend met jullie over wil hebben is de kern van het evangelie. Maar voordat ik ga beginnen, wil ik even reclame maken voor morgen. Morgenavond hebben wij namelijk Bijbelstudie hier. En ik zei van de week als grap, meer zei ik het tegen Rebecca. Ik heb voor aanstaande zondag 100 teksten. Ik moest een beetje stiekem lachen van binnen. Ze keek me heel serieus aan. En ze zei, je weet wel dat je op zondagochtend moet spreken en niet maandagavond, toch? Ik zei, ja, ik weet het. En ik heb geen 100 teksten. En morgenavond zullen ook geen 100 teksten zijn, maar het zal wel een hele fijne avond zijn. Degene die vorige keer er geweest zijn, de Bijbelstudieavond met Johan Selier. Het was een hele gezegende avond en ik geloof dat dat morgen ook zo zal zijn. Dus ik wil jullie van harte uitnodigen, degenen die kunnen. Als je niet kan, misschien kun je iets regelen dat je er wel bij kan zijn. Het zal een gezegende avond worden. Het wordt ook opgenomen, dus mocht je er echt niet bij kunnen zijn, je kan het ook nog altijd terugkijken op de site. Ik zal deze even hier... Even kijken of ik het nog kan vinden op de iPad. Het is niet handig als je dezelfde iPad gebruikt. Ik had een tijdje terug, de vorige keer toen ik had gesproken, had ik onder andere de serie The Chosen aangehaald. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. Ik had toen een stukje daaruit gehaald. Je mag de titel erop zetten als je wil. Ik had toen een stukje eruit gehaald en dat ging over hoe de discipelen van de Heer Jezus met elkaar omgingen. Het was een kort stukje waarin zij met elkaar discussieerden. En zij waren onderweg met de Heer Jezus en zij leerden dingen en zij gingen steeds meer dingen begrijpen. In dezelfde serie kwam ook nog, in een ander stukje kwam het gesprek met Nicodemus naar voren. En ik ben dat stukje gaan lezen, dat staat in Johannes 3. Voor degene die het willen opzoeken, het is wel een bekend stukje, dus ik denk dat de meesten van jullie het wel kennen. En ik kwam in dat stukje kwam ik de kern van het evangelie tegen. En dat wilde ik graag met jullie delen vanochtend. Deze ochtend. En het staat erop, ik heb het ook in het Engels erop gezet, omdat het zo leuk klinkt in het Engels. Born again. Wederom geboren, opnieuw geboren. In Nederlands is het ook oké, maar born again klinkt zo krachtig. En hier in dit stukje van Johannes 3 zien wij Nicodemus, dat was een farizeer. Niet zomaar een farizeer. Ik herinner mij uit het stukje van The Chosen, uit de serie. Hij werd daar genoemd de teacher of teachers. Hij was een leraar, maar niet zomaar een leraar. De nummer 1 leraar. En hij had Jezus gezien, hij had hem ontmoet en dat deed iets met hem. Hij kon niet openlijk daarover praten of het laten zien. Dus wat deed hij? Hij kwam in de nacht, kwam hij bij Jezus. En dat stukje lezen wij in Johannes 3. Er staat als titel het gesprek met Nicodemus, het gesprek van Nicodemus ook. Hij komt in de nacht bij Jezus. En ik vond het zo mooi om te zien, hij maakt een hele mooie introductie. Hij zegt in vers 2, hij kwam 's nachts bij Jezus en hij spreekt Jezus aan en hij zegt Rabbi. Hij herkent hem als Rabbi, als leraar. Wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet. En dan denk je, oké, dat is een mooi begin hoe hij bij Jezus komt. En als je in de volgende vers leest... Jezus gaat meteen straight to the point. Meteen naar waar het om gaat, meteen naar de kern toe. Hij gaat niet in op de introductie of wat dan ook. Hij zegt tegen hem in zijn antwoord, Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Punt. Wauw, ik stel mij voor het gezicht van Nicodemus op dat moment. Hij kende natuurlijk de Torah, de schriften. Hij was een leraar van Israël. Hij was een leraar van andere leraren. En hij hoort dit uit Jezus' mond. En dan lees je verder in het stukje. Ik snap het niet. Wat betekent dat? Ik zie hem zo denken. Hoe kan dat? Dat vraagt hij ook aan Jezus. Maar Jezus, hoe kan dat nou? Ik kan toch niet als een oude man weer in de moederschoot van mijn moeder gaan en dan opnieuw geboren worden. Dat kan toch helemaal niet? Ik snap het niet. En in het gesprek gaat Jezus daar verder op in. En op een gegeven moment zegt Jezus ook tegen hem, bijvoorbeeld in vers 10, zei tegen hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Maar Jezus ging het hem wel uitleggen. In dit stukje hebben wij onder andere Johannes 3, vers 16. Het is een van de meest bekende versen van de Bijbel, denk ik. Die kennen wij denk ik allemaal uit ons hoofd. Is in dit gesprek dat Jezus met Nicodemus had, staat die vers ook opgenomen. En in vers 13 zegt Jezus nog iets anders tegen Nicodemus. Hij gaat een stapje verder. En hij zegt, en niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is. Namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel was. Is. Ik hoor hem, die in de hemel is. En ik denk dat op dit moment de ogen van Nicodemus nog veel groter werden. Jezus gebruikt in zijn spreken met Nicodemus de term ik ben. De naam van God. En Nicodemus kende dat heel goed. En op het moment dat Jezus dit tegen hem zegt, stel ik mij zo voor dat hij wel even moest knipperen met zijn ogen. Deze vers, deze tekst heeft hij meegenomen en het heeft hem niet meer losgelaten. Hier zit zoveel in één woord of in één tekst, zoveel ingepakt. En waarom ik denk dat hij het meegenomen heeft en het heeft hem veranderd, is het feit dat wij lezen verderop over Nicodemus. In het volgende stukje lezen wij over een discussie die ontstond wederom tussen Jezus en de Farizeeërs. En dat was overdag. En Nicodemus staat op en neemt het eigenlijk op voor Jezus. Hij zegt, de andere Farizeeërs die zeiden, wij moeten hem doden, wij moeten hem stenigen. Maar Nicodemus staat op en zegt, in onze wet is het zo dat wij moeten eerst iemand aanhoren voordat wij een oordeel kunnen vellen. Dus je ziet, de verandering in zijn leven is al begonnen. Jezus heeft ook met zijn discipelen, maar ook met de mensen met wie hij sprak, heel veel verteld over het koninkrijk van God. En hij heeft een heel duidelijk, hij heeft de wereldse koninkrijk en de hemelse koninkrijk heeft hij tegen elkaar opgezet. Hij heeft ze tegenover elkaar laten zien en hij heeft laten zien dat die, het woord was incompatibel. Ik heb het even opgezocht. In het Nederlands onverenigbaar. Het hemels koninkrijk met het aards, het werelds koninkrijk. Die zijn niet combineerbaar. Die passen niet in elkaar. Dat lezen wij onder andere in Korintiërsbrief, waarin ook staat, de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Je ziet hier duidelijk die onverenigbaarheid van de hemelse koninkrijk en de aardse koninkrijk. En De wereldse koninkrijk heb ik het ook genoemd hier. En ik wil daar een klein stukje over zeggen. Jezus heeft in veel van zijn gesprekken, vooral met de farizeeërs, heeft hij daarop gehamerd. Hoe zij erin staan en in welk koninkrijk zij horen. Door hun houding, door hoe zij de dingen benaderden en hoe zij waren. En onder andere zei hij in Johannes 8, in een felle discussie met de farizeeërs, u bent uit uw vader. En hij vult aan, de duivel. U bent uit uw vader, de duivel. Hij is de leider van een wereldse koninkrijk. En Jezus zegt ook over de duivel, hij is een moordenaar vanaf het begin en een vader van de leugen. En zo zaten die farizeeërs op dat moment er ook in. Zij wilden Jezus vermoorden voor de dingen die hij zei. En dat was duidelijk zichtbaar in welke koninkrijk zij zich bevonden. En een ander kenmerk, om het zo te zeggen, van waar het in de aardse wereldse koninkrijk om gaat, is eten en drinken. Als wij om ons heen kijken, is dat heel belangrijk. Ik moest gisteravond naar mijn neef fietsen in de binnenstad en ik fietste, hoe heet het daarbij? Nou, in ieder geval langs het bankgebouw daar. En ik zag een hele rij buiten staan. Ik vroeg me af, wat is er aan de hand? En toen ik wat verder fietste, dacht ik, oh wacht, dit is een restaurant. Die mensen stonden buiten om hun code te checken. Nu duurt het wat langer voordat je naar binnen mag. En ik zat zo te denken, ja, wereldse koninkrijk, aardse koninkrijk, wat is belangrijk? Eten en drinken. Zelfs daarvoor wil je zelfs in de rij staan, om dat te kunnen doen. Maar Jezus zegt, het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Over Gods koninkrijk heeft Jezus ook veel verteld. Tegen zijn discipelen en in zijn gelijkenissen heeft hij daar heel veel over openbaar gemaakt, over duidelijk gemaakt. Een van de dingen die Jezus zei tegen zijn leerlingen en ook tegen de Joden die aan het luisteren waren, zei hij, ik ben van boven. U bent van deze wereld. Ik ben niet van deze wereld. Daarin zie je meteen het verschil van dag en nacht tussen Gods koninkrijk, de hemelse koninkrijk en de aardse wereldse koninkrijk. Op een gegeven moment ging Jezus bidden voor zijn discipelen. En in zijn gebed zegt hij, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien, die u mij gegeven hebt. Omdat u mij hebt liefgehad voor de grondlegging van de wereld. En hier in dit stukje komt een heel belangrijk aspect terug, waarvan ik denk dat Nicodemus dat mee naar huis nam en het bleef overdenken. Ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. En dan denk je, ja, waar was hij dan? Hij was toch gewoon met ze aan het spreken. Hij was daar tussen zijn discipelen. Hij bad voor ze. Maar hij was ook bij zijn Heer. Hoe kan dat? Dat begreep Nicodemus eerst niet. Een vers daarvoor zegt Jezus in hetzelfde gebed, en ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals wij met een hoofdletter één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt zoals u mij hebt liefgehad. Toen ik deze tekst las, moest ik gelijk denken aan Genesis 1. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. opdat zij één zijn zoals wij één zijn. In Genesis 1 lezen wij namelijk, Genesis 1 vers 26, dan zien wij God die één is en met zichzelf in gesprek gaat. Dan denk je, hoe kan dat nou? God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Genesis 1 vers 26 staat, en God zei, laten wij, met z'n drieën, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En als je dan denkt aan hoe God is, volmaakt één. Deze tekst wordt op vele manieren uitgelegd, maar ik denk dat God dat mee bedoelde. Laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Toen hij Adam en Eva maakte, maakte hij ze één, volmaakt één. Want wij als mensen, we staan ook uit drie delen. Geest, ziel en lichaam. En dat was volmaakt één. Maar helaas, Genesis hoofdstuk 2, die komt daar ook achteraan. En wij weten wat daar gebeurd is. Wij hebben net een stukje gehoord over de vader van deze aardse koninkrijk, wat hij was van het beginnen. Hij kwam met de leugen, met iets van zichzelf, en hij kwam als moordenaar. En in hoofdstuk 2 lezen wij dat hij met een leugen komt en zegt, ja, God heeft misschien wel gezegd, heeft God dit wel gezegd? Het is niet zo, het is niet waar, je zal niet sterven. Terwijl God duidelijk zei, je mag van alle bomen vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. En wat zegt de heerser van deze wereld? Nee, je zal niet sterven. Eet maar gewoon. En door die ongehoorzaamheid van Adam en Eva gebeurde er iets. Gebeurde iets wat God zei dat er zou gebeuren. Ze stierven. Niet letterlijk op dat moment, maar wel geestelijk. De geest, hun geest, er kwam een scheiding tussen hun geest en de Heilige Geest. Die volmaakte eenheid die Adam en Eva eerst hadden, die was er niet meer. Ze stierven. Maar prijs God, Jezus kwam. En Jezus zegt in Johannes 10 vers 10, hij zegt, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Hij is gekomen om dat goed te maken, om dat leven te herstellen, om die eenheid, de volmaakte eenheid te herstellen. Op het moment dat Adam en Eva ongehoorzaam waren, kwamen zij terecht in het wereldse koninkrijk. Op het moment dat Jezus kwam, was de deur geopend om weer terug te komen in het koninkrijk van God, in het hemels koninkrijk. En in Johannes 6 vers 36 staat, de geest is het die levend maakt. Door de Heilige Geest kunnen wij zien wat het betekent om volmaakt te worden. Dat stukje dat stuk was, wordt weer volmaakt. En ik vond het mooi om te zien en om ook na te denken over hoe dan Nicodemus onderweg ging en wat hem dan bezig hield. Hij had de sleutel nog niet gevonden, maar hij was er wel naar op zoek. De sleutel die hij zocht is namelijk dat opnieuw geboren worden zorgt ervoor dat je volmaakt wordt. Door de verzegeling van de Heilige Geest. En iemand die dat nog voor Nicodemus had begrepen en het doorhad, was Martha. De andere discipelen van de Heere Jezus hadden daar ook moeite mee. Die hadden nog even wat langer tijd nodig. Uiteindelijk hebben ze het allemaal ook begrepen. Allen, behalve Judas. En waarom zeg ik dat Martha het heel snel doorhad? Van de week had ik met Dani een stukje gelezen. Ze willen heel graag gamen, de kids. En ik zeg altijd, dat is altijd goed, prima. Moet je wel eerst even je huiswerk af hebben. En je moet ook even muziek spelen. Ze zitten op muziekles, eentje doet gitaar, de andere doet drum. Nou, een beetje klagen, maar goed, als je weet wat er nodig is, oké. Huiswerk is af, klaar. Muziekles, ja, ik heb het gedaan. En dan mag je een half uurtje gamen. Oh, een half uur, jongen, zo kort, is zo voorbij. Het vliegt voorbij. En dan zeg ik, oké, weet je, als je wat langer wil, dat is ook goed, dat mag wel, maar moet je wel iets voor doen. Moet je een stukje uit de Bijbel lezen. Oké, dat is goed. We zijn begonnen met het boek Johannes. We zitten nu hoofdstuk 13 of 14 zijn we aangekomen. En wij hadden onder andere een stukje gelezen over Lazarus. Lazarus was overleden, Jezus ging er naartoe en wij kennen heel goed het verhaal van Maria en Martha, dat Martha heel druk bezig was in de keuken met alles klaarmaken en dit en dat. En Maria aan de voeten van Jezus was. Maar in dit stukje is het andersom. In dit stukje komt Martha als eerste naar Jezus toe onderweg. En dan zegt Jezus iets tegen haar. Zij zegt, als u hier was, dan was mijn broer niet overleden. En Jezus zegt, hij zal opstaan. Zij zegt, ja, dat weet ik. Straks, als de doden zullen opstaan. En dan zegt Jezus tegen haar, in Johannes 11, vers 25. Jezus zei tegen Martha, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al waren hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Vraagt Jezus aan Martha. En waarom ik zeg dat Martha het net iets eerder pakte dan de andere discipelen en dan Nicodemus. Martha antwoordt en zegt tegen Jezus, vers 27. Zij zei tegen hem, ja heren, ik geloof dat u de Christus bent. De Zoon van God, die in de wereld komen zal. Zij had de sleutel gevonden. Born again. Wederom geboren worden. Volmaakt één worden. Hoe dan? Ik geloof. Geloven is zien, heb ik opgeschreven in het kort. Martha begreep wat de sleutel was. En hoe zat het dan met die andere discipelen? Zij begrepen het ook. En ik denk persoonlijk dat Nicodemus het ook begrepen heeft. In Handelingen staat namelijk, onder andere in Handeling, staat een tekst waarin over Jezus gezegd wordt dat na zijn opstanding, na zijn lijden, na zijn opstanding, wat deed hij toen? Handelingen 1 vers 3. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen, de discipelen in dit geval. Maar op een gegeven moment, staat er verderop, op een gegeven moment waren er 500 discipelen tegelijkertijd aanwezig en Jezus kwam daar. En ik denk dat Nicodemus één daarvan ook was. Dat staat niet letterlijk in de tekst, maar ik zie hem daar wel tussen staan. Want wat deed Jezus daar? 40 dagen lang was hij met ze, waarbij Jezus door hen gezien werd. En wat deden ze samen? Ze hadden een vraag- en antwoordsessie, een Q&A-sessie. Waarover? Over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. Op dat moment gingen hun ogen openen. Ik moest ook denken aan die twee discipelen van Jezus die naar Emmaus onderweg waren. Die zo bezig waren met alles wat er gebeurd was die dagen daarvoor. Jezus ging bij ze lopen en ze zagen hem niet. Ze snapten het niet. Maar op een gegeven moment gingen hun ogen open. En hun gedachten gingen open. Wij zongen vanochtend, ik had dat liedje even net opgeschreven, 6:48. Vernieuw ons denken nu, was een van de regels die wij hebben gezongen. Dat was wat er toen gebeurde met de discipelen. Metanoia, een nieuw denken. Dat is wat zij kregen en zij begrepen wat dat betekende. En de volgende vraag is, op het moment dat je de sleutel hebt en je ogen zijn open, je denken is veranderd, dan is de volgende vraag, hoe moet je dan wandelen? Hoe moet onze wandel zijn in deze wereld? Ik denk dat onze wandel net zoals die van Abraham moet zijn. Hij was gericht op God, op zijn koninkrijk. Zijn blik was omhoog. In Hebreeën 11 lezen wij over al die geloofshelden die hun blik omhoog houden en die verlangen naar een hemels vaderland, staat er daar, naar het hemels koninkrijk. Ondanks dat zij hier leefden, tussen de mensen, waren bezig met de dingen van deze wereld, hadden ook werk, moesten naar hun werk of naar hun school. Hun verlangen was naar het hemels koninkrijk. Of misschien net als Paulus, als wij aan hem denken, aan hoeveel hij geleden heeft en van alles heeft meegemaakt, zo vaak ook in de gevangenis geweest. En hij was niet treurig, hij zat niet bij de pakken neer. Hij was niet angstig. Waarom niet? Hij wist namelijk dat hij al overwinnaar was. Nu al. Niet straks als hij naar de Heer zou gaan, nu al. Zoals Jezus gebeden had. En zijn blik was veranderd. En ik kijk, met verdriet af en toe kijk ik en spreek ik met sommige broers en zussen die angstig zijn. Ik kan me dat wel goed voorstellen. Ook met alles wat er vandaag aan de dag in de wereld gebeurt. De regels die er zijn, je weet niet wat er nog komen gaat. Ik kan me goed voorstellen dat je angstig kan worden. Maar dan is de vraag, waar houden wij ons blik op gericht? Waar geven wij de meeste aandacht aan? Ik weet dat Hugo zo af en toe een persconferentie geeft. Ik heb er nog geen één gezien. Ik hoor daarna allemaal wat die regels zijn, de nieuwe verboden of geboden. Maar is dat iets waar wij ons moeten focussen? Of moeten wij ons bezighouden met Gods woord lezen? Bijvoorbeeld morgenavond, voor degenen die kunnen. Het is beter om bezig te zijn met Gods koninkrijk. Om ons blik gericht te houden op de dingen van boven. En voor wat betreft de angst en misschien de onzekerheid, weet dat God alles in zijn handen heeft. Laten wij daarom ons hoofd en onze blik opheffen, omdat onze verlossing nabij is. Zo zegt het woord. Laten wij geduldig zijn en ons hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. Dat was wat Jacobus 2000 jaar geleden opschreef. Hoe dichterbij is het voor ons vandaag? Nog niet direct, misschien. De Heer weet het. En hier, ik was vanochtend hier vrij vroeg aanwezig. En ik sprak mijn broertje nog even voor de dienst. En hij had het over oorlogseries. André, wat is het laatste als één koninkrijk met een ander koninkrijk in oorlog is, of op voet van oorlog is, wat is het laatste wat ze doen? De laatste handeling van twee koninkrijken die net voordat de oorlog uitbreekt. Niet hun troepen. Ze trekken hun ambassadeurs terug voordat de oorlog begint. En ik moest er zo aan denken en die connectie maken met Maranatha. Kom spoedig, onze Heer, en neem ons bij u. En ik wil eindigen met een aanmoediging. Als je vanochtend hier bent en je kent Jezus nog niet als je persoonlijke redder en verlosser, ga niet van deze plaats totdat je hem hebt aangenomen. Als je persoonlijke redder en verlosser, want Jezus zegt zelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik wil je aanmoedigen. Hij kan jou opnieuw geboren laten worden. Hij kan ervoor zorgen dat je weer volkomen één wordt. De bemoediging die ik heb voor degene die Jezus wel als hun persoonlijke redder en verlosser hebben, die heb ik niet op de beamer gezet. En ik heb hem als een grote King James fan uit de New International Version gehad. Dat staat in Lucas 10. Luke 10:19. Ik denk dat je hem kent van het liedje. Daar staat, zegt Jezus, voor degene die zijn kinderen zijn, als bemoediging. Ik zal hem even in het Engels lezen en vervolgens proberen in het Nederlands te vertalen. Jezus zegt, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. En ik vond deze vertaling zo mooi omdat het woordje autoriteit in terugkomt. In de Nederlandse vertaling staat kracht, macht. Autoriteit is zoveel pakkender. Ik heb je dat gegeven. Je hoeft niet angstig te zijn en om je heen te kijken naar de dingen die gebeuren, die gaan gebeuren. En ik denk dat het misschien nog erger wordt. Maar hij heeft ons de autoriteit gegeven als zijn kinderen. En laten wij dat niet vergeten. Laten wij ons verblijden daarin. En als afsluiting wil ik graag nog met jullie bidden. En dan zal ik Gerrit het woord geven. En ja, terugkomend op Nicodemus. Ik had het al gezegd. Ik denk dat hij erbij zat. Want er was iets in zijn hart gekomen toen hij Jezus zag. Hij wilde hem ontmoeten. Hij ontmoette hem. Hij vroeg hem. Hij wilde hem vragen, wie bent u? U bent leraar. Hoe zit dat? En Jezus gaf hem direct antwoord. Wederom geboren. Dat is wat je nodig hebt. Dat is wat een ieder nodig heeft. En hij heeft het gepakt. Vader God, ik dank u voor deze ochtend hier. Ik dank u, Heer, dat u de weg geopend hebt, Heer, voor een ieder. Om uw kind te worden, Heer. Om weer, zoals u gebeden hebt, Heer, om één te worden. Om volkomen één te worden. Help ons, Vader God, om zo te leven, Heer. Om met onze blik naar boven gericht, Heer. Help ons, Vader God, om te beseffen wie wij zijn, Heer, in uw koninkrijk als uw kinderen. Ik dank u, Heer, in Jezus' naam. Amen.